Ik wil graag met jullie lezen uit het Bijbelboek Daniël, wat ik op mijn hart heb gekregen. En dan wil ik lezen uit het boek Daniël, uit hoofdstuk 3. En dan gaat het over de vrienden van Daniël, over Sadrach, Mesach en Abednego. En ik heb gedacht van, nou, welk stuk zal ik nu lezen uit Daniël 3? Maar ik geloof dat we heel Daniël 3 gaan lezen om te begrijpen wat deze drie vrienden hebben meegemaakt en wat opgeschreven is in dit boek. Nou, het boek Daniël vind je na Ezekiel en voor Hosea. En als je denkt van ja, waar ligt Hosea? Of Ezekiel en Hosea, dan zitten we op bladzijde 1095 in mijn Bijbel. Maar daar willen we vanmorgen bij stilstaan. De vrienden van Daniël. Sadrach, Mesach en Abednego. Daniël, na Ezekiel voor Hosea. En dan lezen we uit Daniël 3 vanaf het eerste vers. Ik denk dat het goed is om het helemaal te lezen, om een beter begrip te krijgen, een beter inzicht in dit hoofdstuk. Hebben we het allemaal, Daniël? Dan ga ik lezen. En dan staat er voor boven, de mannen in de brandende oven. En koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld. En daar had hij van gedroomd, waarvan de hoogte 60 en de breedte 60 L is. Dus zo'n 30 meter hoog en zo'n 3 meter breed. Dat is een kolossaal gebeuren. Ik denk dat je hier naar een flat kijkt, dat het wel aardig in de buurt komt wat qua hoogte betreft. Dus het was een groot beeld en niemand kon dat omzeilen. En hij stelde het op in de vlakte van Dura in het gewest Babel. En de koning Nebukadnezar liet de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsraden, de stadsschatbewaarders, de rechters, de bewindsvoerders, ja alle bestuurders der gewesten bijeenroepen om de inwijding bij te wonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. En toen kwamen de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsraden, de schatbewaarders, de rechters, de bewindvoerders, ja, alle bestuurders der gewesten bijeen voor een inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. En zij stelden zich voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. Een heel gebeuren. En dan staat er in vers 4, en een heraut riep met luider stem, aldus wat u bevolen, gij volken en naties en talen, zodra gij hoort van het geluid van de horen, de fluit, de citer, de luit, de harp, de doedelzak en allerlei soorten van muziekinstrumenten. Dus er was een groot orkest, kunt u zich voorstellen, met zoveel verschillende instrumenten. Dan zegt hij van, zult gij u, zodra je dat geluid hoort, zult gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden dat de koning Nebukadnezar heeft opgericht. En een ieder die zich niet ter aarde werpt en aanbidt, zal onmiddellijk in de brandende vuuroven worden geworpen worden. En derhalve wierpen alle volken en naties en tongen zich ter aarde, zodra zij het geluid van de horen, de fluit, de citer, de luit, de harp en allerlei soorten muziekinstrumenten hoorden en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Tezelfde tijd traden Galdeese mannen met een beschuldigingen die aangaande tegen de Judeërs naar voren. En zij namen het woord en zeiden tot de koning Nebukadnezar, o koning, je komt beleefd bij de koning, o koning, leef in eeuwigheid. Gij, o koning, hebt bevel gegeven dat een ieder die het geluid hoort van de horen, de fluit, de citer, de luit, de harp en de doedelzak en allerlei soorten muziekinstrumenten zich ter aarde werpen zal en het gouden beeld aanbidden. En dat een ieder zich die er niet ter aarde nederwerpt en aanbidt in de brandende vuuroven zal worden geworpen. Nou, er zijn Judese mannen, zeiden ze, en wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen, want deze drie vrienden hadden een goede baan in het gewest van Babel, Sadrach, Mesach en Abednego. En deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord. Uw goden vereren zij niet, het gouden beeld dat gij hebt opgericht, aanbidden zij niet. En daarom gebood Nebukadnezar in de toren en grimmigheid Sadrach, Mesach en Abednego te halen, Toen die mannen voor de koning gebracht waren, nam Nebukadnezar het woord en zeide tot hen: is het met opzet, Sadrak, Mesak en Abednego, dat gij mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet wil aanbidden? Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van de horen, de fluit, de citer, de luit en de harp en de doedelzak en allerlei soorten van muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb. Dus ze kregen nog een kans. Maar indien gij het niet aanbidt, zult gij onmiddellijk in de brandende vuurloven geworpen worden. En wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Nou, moet je maar gezegd worden. En toen antwoordden Sadrak en Mesak en Abednego de koning Nebukadnezar: wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Indien onze God, die wij vereren, in staat is om ons te bevrijden, dan zal hij ons uit het brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Toen werd Nebukadnezar vervuld met gramschap en zijn gelaatsuitdrukking veranderde tegen Sadrak, Mesak en Abednego. En hij antwoordde en gebood dat men de ogen 7 maal heter zou stoken dan gewoonlijk. En aan de enige mannen van de sterken uit het leger, dus hij dacht ik moet sterke mannen hebben uit mijn leger, gaf hij bevel Sadrak, Mesak en Abednego te binden, in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden die mannen gebonden met hun mantels, met hun broeken, mutsen en overgeklederen aan en in de brandende vuuroven geworpen. Opdat nu het bevel des konings streng was en het oven bovenmatig was opgestookt, doodde de vlam van het vuur de mannen die Sadrak, Mesak en Abednego naar boven gebracht hadden. En de 3 mannen, Sadrak, Mesak en Abednego, vielen gebonden in de brandende vuuroven. En toen schrok de koning Nebukadnezar en hij stond ijlings op en hij nam het woord en hij zeide tot de raadsheren: hebben wij dan geen 3 mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordde de koning: zeker, o koning. Hij zeide: ik zie 4 mensen vrij wandelen midden in het vuur. En ze hebben geen letsel. Het uiterlijk van de 4e gelijkt dat van een zoon der goden, staat in een andere vertaling op een engel. Even kijken. En vers 26. Toen trad Nebukadnezar op de deur van de brandende vuurloven toe. Hij nam het woord en zeide: Sadrak, Mesak en Abednego, gij dienaars van de Allerhoogste God, treed naar buiten en kom hier. En toen kwam Sadrak, Mesak en Abednego uit het vuur. En de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de raadsheren des koning kwamen bijeen. En ze zagen dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen. Dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren. Ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was. En Nebukadnezar hief aan en zeide: geloofd zij de God van Sadrak, Mesak en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd die zich op hem hebben verlaten. Het bevel des konings hebben overtreden, hun lichamen prijsgegeven, opdat zij geen enkele god willen eren of aanbidden dan alleen hun God. En daarom wordt door mij een gebod uitgevaard dat een ieder, tot welk volk, tot welke natie of taal hij ook behoorde, die enige oneerbiedig woord spreekt tegenover de God van Sadrak, Mesak en Abednego, in stukken gehouden en dat zijn huis tot een puinhoop gemaakt zal worden, opdat er geen andere God is die zo kan verlossen kan. En toen bewees koning Sadrak, Mesak en Abednego een bijzondere gunst in het gewest Babel. Nou, dit is een hele stuk in Daniël over de vrienden van Daniël. En niet zomaar wat in de Bijbel is opgeschreven, maar dit is een verhaal wat in het Oude Testament staat. Maar wat zegt dit verhaal in ons leven nu? Amen? Want dat is het vaak, en dat is het altijd, als je Gods woord leest, wat je ook leest, maar wat vertelt het woord nu aan mij? Welke les kan ik eruit leren? En vandaag is er ook een les te leren vanuit dit hoofdstuk. En dan is de eerste vraag die in mij opkomt. Durf jij voor God door het vuur te gaan? Een hele directe vraag. Durf jij voor God door het vuur te gaan? Dat is echt een vraag als iemand dat tegen je zegt van, joh, IJsbrand, durf jij voor God door het vuur te gaan? Maar wat moet je dan zeggen? Wat moet je nou zeggen? Want dan is dat de passie en alles wat je voor Jezus over hebt, waar je voor leeft. Als iemand dat tegen je zegt, IJsbrand, durf jij voor God door het vuur te gaan? Dat is een directe vraag. En dat is een vraag, als zo'n vraag naar jou gesteld wordt, dat je dan wel even moet denken. Begrijp je? Maar ook deze vraag wil ik vandaag stellen ons allemaal. Durven wij voor onze God door het vuur te gaan? En weet je, die vrienden van Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego, die hebben dat van jongs geleerd toen ze jong waren. Het waren jonge jongens, maar ze hebben geleerd in hun jonge kinderjaren wie de God van Israël voor hen is. Want als je het boek Daniël leest en hoe Daniël ook God zoekt in gebed en de toewijding van deze jongens. Zij wisten wie Jezus, wie hun God was. Zij wisten het in hun hart. Zij wisten en ze waren trouw aan wat ze geleerd hadden. Daarom is het ook zo belangrijk dat bij onze kinderen, hoe jong ook zijn, dat we ze opvoeden met Gods woord. Dat ze weten wie Jezus is. En dat in de kinderdienst, dat ze dat spelende wijs mogen ontdekken dat hoe de Bijbel ook tot hun kan spreken. Want weet je, wij allemaal, we hebben ook op kindernevendiensten gezeten, in zondagsscholen. Ik niet, maar goed, ik heb het ook meegekregen van mijn ouders. Die vertellen je over de Heer Jezus. Daarom is het zo belangrijk. De kinderen moeten blijven vertellen van wie dat is Jezus. En Jezus kun je vertrouwen en Hij is liefde. Begrijp je? En ook deze jongens, die hebben het jong geleerd. Zij wisten het. En ze hielden zich aan de leefregels van de God van Israël. Ze hielden zich, als je het eerste Bijbelboek ook leest van Daniël, aan de Joodse spijzigingwetten. Alleen wat God toestaat, dat zullen we doen, dat zullen we eten. Ze durfden voor hun God door het vuur te gaan. En weet je, het is een heel gebeuren geweest, dat de koning, zijn grote beeld had hij daar neergezet. En dat is een gebeuren geweest dat al die mensen, misschien wel duizenden mensen, zijn daar in die vlakte, in de vlakte van Duran geweest. En hebben daar voor dat beeld gestaan. Immens groot. En dan kan ik me dat voorstellen dat je dan met zo'n heel gezelschap, met duizenden mensen daar staat. Dat het ook een stilte, of een doodse stilte is geweest. Want dat was, als je niet zou buigen, dan zou je in die oven worden geworpen. In die hete brandende oven. En dan kan ik me dat voorstellen, dat je dat alleen in die doodse stilte hoor je dat geknetteren. Die geknetteren van die oven die naast dat beeld staat. Dat is ook een angstaanjagend gebeuren geweest. Kunt u zich dat voorstellen, dat je daar dan staat? Angstaanjagend. Je hoort dat geknetter van die ovens. En dan zegt de koning, en als dan het muziekkorps, noem niet al die instrumenten weer, maar als dan het muziekkorps, als je dat een geluid dan hoort, dan zul je moeten aanbidden. Moet je op je knieën vallen en het beeld aanbidden. En doe je dat niet, dan ga je in die oven. En dan tussen al die duizenden mensen blijven die drie vrienden blijven staan. Wat een gebeuren, hè? Wat een geloofsvertrouwen die blijven staan. En dan zegt de koning van, dan worden ze bij de koning, worden ze bij hem gebracht. Maar hebben jullie het dan niet goed gehoord? En dan zeggen ze heel mooi in het woord, het is eigenlijk niet nodig dat wij u antwoord geven. Moeten wij in het vuur? Nou, onze God die wij vereren, die is machtig om ons te verlossen. In elk geval weet ook koning dat we uw beeld niet zullen aanbidden. Weet je, lieve broeders en zusters, wat dit mee te maken heeft en wat het ons ook zegt, het heeft alles te maken met ons christen zijn. Amen. Met ons leven, de stijl van leven. Met ons dagelijks leven, met ons geestelijk leven. Dat heeft te maken met ook onze keuzes, onze principes, waar wij voor staan. En hoe stel je dan op wanneer het heet wordt onder je voeten? Paulus zegt in Efeze 4 vers 20, maar gij geheel anders, gij het Christus leren kennen. Keuzes maken is soms moeilijk. Als je jong bent is, om keuzes te maken is dat ook moeilijk. Maar wij als ouderen, jong volwassenen, jonge ouderen, wij als ouderen, is het ook moeilijk om keuzes te maken. En soms moet je keuzes maken. We moeten elke dag keuzes maken. Ik kan me nog herinneren dat ik vorig jaar, in april, dat we naar het oerwoud van Suriname gingen. En God had gesproken om het oerwoud in te gaan. Richting Brazilië. Zo ver waren we nog nooit geweest. En God had gesproken. En het eerste wat ik tegen de Heer zei, ja maar Heer, ik wil wel levend weer uit het oerwoud. Ik wil uw stem verstaan, ik wil gaan. Maar vader, maar, zei ik, ik wil wel levend weer uit het oerwoud. Want ja, je bent een witte, ze noemen ze in Suriname een bakra. Nou, en ik ben niet alleen een bakra, ik ben ook een lange bakra. Maar ik zei, Heer, we willen op uw woord gaan, het oerwoud in. Maar, zei ik, Heer, ik wil er wel weer levend uitkomen. En weet je wat het is als je dan keuzes maakt? En dat is apart, misschien beleeft u dat ook wel in uw eigen leven. Als God spreekt in uw leven, dan zijn er altijd veel mensen. Ja, maar zul je dat dan wel doen? Het is te gevaarlijk. Zie er maar vooraf. En zo diep in het oerwoud. Wat moet je daar zo diep in het oerwoud? Je moet zoveel, door zoveel soela's, dat zijn van die stroomversnellingen. Ga je dan met je koreaal? Het is levensgevaarlijk. En dan ga je bidden. Weet je, Daniel was ook zo iemand. Bidden. We hebben 4 maanden gebeden. 4 maanden hebben we daarmee geworsteld. 4 maanden lang. We hebben de Heer gezocht. We hebben de Bijbel opengeslagen. We hebben alle de kaarten erbij gehad. We dachten van, we moeten met een groep sterke mensen het oerwoud in. Gelovigen. Bidden, strijders. En na 4 maanden, we hadden een hele groep, iedereen zei af. Die zei, we gaan niet meer mee, we durven het niet aan. We durven gewoon niet. En tot op een gegeven moment dat we met z'n tweeën overbleven. En toen zagen we elkaar aan. Zeg, hoe is het dan mogelijk dat we met z'n tweeën overblijven? Al onze broers en zusters die zeggen, van, ja, we durven niet. Het gaat niet lukken. En toen zei Letitia van IJsbrand, ze zei, je moet weten, als God jou roept, als God ons roept, dan roept hij niet die ander. Amen. Als, we hebben allemaal een roeping, maar als je Gods stem hoort, als je Gods stem hoort voor je roeping, dan roept hij jou en niet die ander. Maar weet je, je wil zo'n veilig gevoel hebben. Hè? Denk van, als we samen gaan, staan we sterk. En er waren zoveel situaties dat je mensen hebben ons dat afgeraden, doe het niet. Maar je staat voor die keus. En dan is zo'n keus moeilijk. En dan hebben we altijd maar ja maar. Begrijp je? Ja maar. En ik had die ja maar van Heer, maar ik wil wel weer samen met mevrouw leven met het oerwoud. En dan ga je, begrijp je? En dan ga je. En dan maak je de meest wonderlijke dingen mee. En dan weet je ook dat Jezus altijd in die boot is. In ons levensboot, amen. Ja. Ook al voelen we dat soms niet, hij is altijd in die levensboot. Hij is er altijd, snap je? Maar het is soms moeilijk waar je grenzen liggen. Het is soms moeilijk je principes. Nee, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Bijvoorbeeld als je op je werk of op school. Hebben wij soms dan de moed te zeggen van nee, ik doe het niet. Ik ga niet met de hele meute mee. Het is moeilijk. Ik heb het vaak beleefd ook hier op mijn werk hier. Dat ik vaak zei nee, ik doe het niet. Dit is niet. Daar voel ik me niet lekker bij. Ik doe het gewoon niet. En een van die dingen. En weet je wat het is? Als we de moed hebben om nee te zeggen. Het kan, weet je wat het is? Als je niet meedoet, wat zegt dan het woord? Dan lig je eruit. Ja toch? Je ligt eruit. Als je niet meedoet, je ligt eruit. En weet je, zo heb ik hier ook toen ik hier op mijn werk was. Er werd altijd in de pauzes gerookt. Ken je dat? Er altijd, mensen staan altijd te roken. En dan sta je, heb je een kwartierpauze. En dan met je koffie thee en dan moet je in de rook moet je zitten van je collega's. Nou, iets wat iets afschuwelijker is, is dat. Vreselijk, vreselijk. En in die tijd, 28 jaar terug, toen was het al zo dat men nog gewoon rookte in de kamer, dat je daar met elkaar koffie dronk. En ik kwam toen net binnen daar en ik dacht, goh, en ik hou niet van sigaret, ik hou niet van die lucht, ik vind het verschrikkelijk. En toen heb ik een beslissing genomen. Ik zei, als jullie samen gaan roken in de pauze en koffie drinken. Ik zei, ik hou er niet van. Ik zei, ik ga dan in de pauzes niet bij jullie zitten, ik ga apart zitten. Apart zitten? Ja, ik zei, ik ga apart. Ik laat mijn pauze niet bederven door al die rook en sigaretten. En vreselijk vies, vreselijk vies. En dan zeg je dus nee tegen je hele team, waar je dus mee werkt de hele dag. Ik vier geen pauzes met jullie. Ik ga niet vertikken om in die rook te zitten en in die sigarettenlucht. En dan moet je moed en lef hebben. En in het begin vond ik dat moeilijk. Maar ik heb het toch gedaan. Ik ben, als we dan pauze hadden, ging ik niet bij mijn collega's zitten. Ik ging apart zitten. Ik heb het 2 jaar gedaan. 2 jaar, echt waar. Ik denk, ik ga niet mijn pauzes niet laten bederven door sigaretten, door dat ik dan in die rook zit. Ik ben geen roker, begrijp je? Dus dan zeg je, eigenlijk laat je zo'n groep laat je los en je doet niet wat een groep doet, begrijp je? En toch zijn er mensen die niet roken en die niet de moed hebben en die zeggen van, ja, maar ik ga toch met ze mee, want anders ben ik alleen. Ken je dat? Anders ben ik alleen. Nou, en dat is van, hebben we soms de moed om nee te zeggen? En dat, niet dat ik zo'n geweldig iemand ben, maar ik denk soms, je moet keuzes maken. En in die keuzes, en dat is soms moeilijk. Weet je, vooral als je in een groep werkt of in een team werkt en dat jij dan anders bent, begrijp je? Je ziet men dat je dwars bent, begrijp je? Ze vinden je dwars. Ik heb het 2 jaar gedaan. En in die 2 jaar zijn er steeds ook mensen bij me gekomen die denken van, goh, ik ga bij hem zitten, want ik wil ook niet in die rook, begrijp je? Dus dat is vaak die keuzes die je maakt. Het is misschien een simpel voorbeeld, maar het zijn wel die keuzes die je maakt. En soms is het gewoon moeilijk om nee te zeggen. Soms hebben we die moed gewoon nodig. En weet je, die grenzen, waar liggen dan je grenzen, weet je wel? Het zijn die grenzen. Vaak, wij zijn begrensd. Wij leggen vaak grenzen. Weet je, en een van die dingen die ik ook in mijn leven, ik hou niet van vis eten. Behalve kibbeling. Maar kibbeling is geen vis. Maar ik hou niet van vis. En we waren in Suriname. En we waren weer vrienden van ons. En je kan me blij maken met kibbeling. Echt waar, je kan me blij maken met kibbeling. Maar vis, om vis te eten, echt waar, ik hoef geen vis. Dan word ik spontaan vegetariër. Maar toen waren er bij vrienden van onze Suriname. En een zuster van mijn broer, die zei, IJsbrand, hoe is het toch mogelijk? Ze zei van, je wil het evangelie brengen in het oerwoud van Suriname. En jij lust geen vis. Jij eet geen vis. Ik zei, zuster, echt waar, als ik zie, ga ik over mijn nek. En in het oerwoud hebben ze geen kibbeling. Geen kibbeling. Maar ze zei, je wil het evangelie wil je brengen in het oerwoud en jij eet geen vis. Nou, dat waren mijn grenzen, weet je wel. En dat is nog steeds mijn grens. Maar ze zei, je moet vis leren eten. Nou, toen werd er een sardine, blikje sardine. Ja, echt waar, echt waar. Echt. En mijn grenzen waren tot hier en niet verder. Ik ga niet over die grens, ik ga niet die vis eten. Toen zei die zuster, ja, maar IJsbrand, probeer het. Nou, dan moet je dus in gedachten je grens verleggen en dan moet je over die grens gaan. En alleen het blikje openmaken, die lucht alleen al. Ik ben er misselijk van, misselijk. Echt misselijk, serieus. En dan, dit was mijn grens, maar ik moest over die grens. Begrijp je? Ik moest over die grens. Ik was er misselijk van. Ja, maar we gaan het lekker maken. Nou, dan wordt het klaargemaakt met aardappel en klekken en klaar. Ja, echt waar. Misselijk, beroerd. Maar in ieder geval, toen werd het klaargemaakt en we gingen samen eten aan tafel. En de hele schare, de familie die daar zat. En ik werd van mij, ik zei, doe dat maar een beetje. Een klein beetje. Niet te veel. En alleen die geur al. En ik zei, Heer, ja, maar ik wil het oerwoud en ik wil ze vertellen van de liefde van Jezus. En ze had ook gelijk. Begrijp je? Nou, en dan kijkt iedereen naar jou wanneer je je eerste hap zet. Ja. Je eerste hap en dan die lucht. Echt waar, vreselijk. Vreselijk. Ik zei, Heer, nou, dan ga ik over die... U wil dat ik in het oerwoud ga, u wil dat ik het woord heb breng. Heer, help mij dan ook hierin overwinning te krijgen. Nou, ik neem mijn eerste hap. En weet je dat je met lange... Kun je met lange tanden eten? Ja, je eet met lange tanden. Kun je dat? Ken je dat? En ik at met lange tanden en slikte het door. En? Ja, ik zei, het is er door. Nog een hap. Zo. Je grenzen moet je verleggen, begrijp je? Nou, ik was blij dat ik dat beetje op had. En hoe voel je je nou? Ja, ik zei, je moest eens weten hoe ik me voel. Maar ik heb het er toch door. Ik heb het met de kracht van de Heer gedaan. Maar dit is om even aan te geven van, wij zijn vaak begrensd. Dat doe ik niet. Ik doe het gewoon niet. Ik wil het niet, ik doe het niet, ik kan het niet. Ken je dat? Ik kan het niet. En toch moet je over die grens heen. En toch. Snap je? Maar soms hebben we ook die moed nodig dat we het verschil maken. Soms hebben we het ook nodig dat het zelfs je baan kan kosten, je vrienden kan kosten. Soms dat het zelfs je familie, als je kiest voor Jezus. Er zijn broers en zusters bij die Jezus leren kennen. Die hun familie op staande voet kwijt zijn geraakt. Moet je nagaan. Zo keihard. Ze kunnen leren de Heer Jezus kennen. En ze vertellen het thuis. En op staande voet worden ze uit het huis gezet. Begrijp je? En dat is zo. Dat is zo. En weet je, en dat zijn dan van, dan ga ik met mijn God door het vuur. Amen. Dat is dan die beslissing. Ja, maar als je Jezus in je hart hebt. En je hebt die beslissing gemaakt. En vooral deze mensen die het zo moeilijk hebben. In die moslimwereld. In die hindoewereld. Ja, in al die culturen. Als ze een beslissing maken voor Jezus. Ja, ze moeten het zelfs met de dood bekopen. Begrijp je? En dat is vaak. Dan die mensen, die kunnen het nog beter dan ons vertellen. Maar ja, met mijn God ga ik wel door het vuur. Snap je? Ik laat mijn God niet in de steek. Ik laat hem niet in de steek. En dat zijn moeilijk. Die verhalen horen we van Open Doors ook. Wat mensen meemaken. Dan hebben wij hier nog veel vrijheid. Hebben wij hier nog veel vrijheid. Maar zal de druk maar eens toenemen? Zal het maar eens... Zullen we, snap je? En als we daar in die tijd, weet je, met de openbaring zegt, we krijgen nog die tijd van het beest. Die tijd krijgen we nog. Dit is in Daniel, dit is, dat was in die tijd. Maar we krijgen nog de tijd van het beest, begrijp je? We krijgen nog die tijd van dat 666, die code.
Zijn ze al mee bezig?
Ja, ze zijn er al mee bezig. Laatst zag ik iemand, die had een barcode in zijn nek getatoeëerd. En toen dacht ik bij mezelf, en zo listig is de duivel. Hè? Vele mensen laten een tattoo zeggen, ach ja joh, mijn vriendin of mijn vriend heeft ook een tattoo, ik wil ook een tattoo. En dan beginnen ze met een dolfijntje en ze hebben dit en weet je, ze laten een tattoo zetten. Iets vreselijk vind ik, maar zo is de duivel zo geraffineerd. Hè? Want dat mensen, het wordt heel gewoon. Tja, ik heb ook een tattoo, als je tegenwoordig geen tattoo hebt, hoor je er ook niet bij. En als je die voetballers ziet, dat lijkt wel levende schilderijen. Het is vreselijk. Ik zag gisteren een vrouw in de auto, die was helemaal getatoeëerd in haar gezicht. Ik denk, hoe is het toch mogelijk? Hoe is het toch mogelijk? En de meeste teksten, ik hoef het jullie niet te vertellen. Maar zo is nou de duivel, begrijp je? Het wordt heel gewoon. En straks, de Bijbel zegt dat het in je huid, dat het onder het huis wordt geplaatst. Dan denk je van, ja, maar ik heb zoveel tattoos, nou, dat kan er ook nog wel bij, begrijp je? Maar hoe is dan onze keus? Hoe staan wij daar dan in? Begrijp je? En wij, die tijd en wat je zegt, inderdaad, men is daar allemaal bezig. Men is al zo ver gevorderd dat het straks wordt en komt er een moment dat ingevoerd wordt. Maar hoe gaan wij daar nou mee om? Dan komen wij echt voor heet vuur te staan. Begrijp je? Ik kan me dat zo voorstellen. En als je dan niet, dat je dan niet in je lichaam wordt getatoeëerd en je gaat er niet op, dan kun je niet meer kopen en verkopen. Die tijd staat ook in de Bijbel. Er komt een tijd dat we niet meer kopen kunnen en verkopen. Begrijp je? En dus het is nog genade tijd waar we in zitten. Maar dat zijn wel die hete vuren waar je daarvoor staat. En hoe zal u en ik, hoe zullen we daar reageren? Hoe zullen we daar reageren? Ik vond het al een hele toestand dat de pinautomaten erin kwamen. Eerst had je de accepteerkaart en dat beeld ben ik mee opgegroeid, jullie ook. Maar toen kregen we de pinautomaten. Dat ging mij al een stap te ver. Ik denk, god, en je haalde het geld uit de muur. Ik heb er een hele tijd, toen jaren terug, mee gezeten. Ik vond dat verschrikkelijk. Je kon nog tot 5 uur bij de bank, haalde ik liever cashgeld op, dan pinnen uit de muur. Begrijp je? En dat is maar een simpel voorbeeld. Maar wij gaan wel naar die tijd toe. En als we Gods woord geloven en de beloftes in zijn woord staan, dan staat het nog veel te wachten. En als we die tijd en die tijd van het beest zullen komen. En dat daar, weet je wat is? Elke religie zit een dwang achter. Elke religie zit een dwang achter van die tegenstander, van de boze. Je ziet het nu ook. Als je nu kijkt hier in Europa, je ziet het. Ze verheffen hun stem. Ze willen de doodstraf willen ze weer invoeren. Begrijp je? En die tijd leven we gewoon. Elke religie heeft weer een dwang. Maar ik zal u zeggen, Gods koninkrijk waar u en ik in geplant zijn, dat is anders. Dat is anders. Daar zit geen dwang in. Er is geen bevel van je moet dit en je moet zus. Het is een vrije keus. Amen. Het is een vrije keus om te kiezen voor Jezus, om in zijn koninkrijk te wandelen. En het is een vrije keus van ik kies niet voor Jezus, ik blijf in de wereld. Het is een vrije keus. Niemand die zegt van je moet het doen. Niemand die je met dat er een dwang achter zit. Het is een vrije keus. Amen. Zo is het toch? We zijn vrij. We hebben Jezus leren kennen in ons leven met een vrije keus. Met een vrije keus. Niemand heeft ons daartoe gedwongen. Is het moeilijk? En weet je wat dat is? Dan staan daar die drie vrienden. En dan wordt Nebukadnezar wat zo kwaad. En dan wordt hij oven 7 keer heter gestoken. En dan worden die vrienden worden daar in die oven gegooid. En die hitte is zo ondraaglijk geweest dat zelfs de mannen die hun erin hebben gegooid, die stierven daar ter plekke daar door de vlammen. Zo heet dus dat geweest. En dan zegt Nebukadnezar van, die schreeuwt het ooit van, ik heb toch 3 mensen hebben we toch in de oven gegooid. En nu zie ik er 4 vrij rondlopen. En dan zegt hij die 4, dat ziet eruit als een engel. En ik geloof dat voor ons, als we onze hulp op God gesteld hebben en van hem verwachten, dan zullen we verlost worden door een engel. Amen. Als God zijn engel zendt, dan worden wij als kinderen van de Heer, worden we vuur en hitte bestendig. Is dat niet de mooie? Dan worden we vuur en hitte bestendig. Maar weet u, het hangt er allemaal af. Hoe is jouw leven? Hoe ziet jouw leven eruit? Is Jezus echt je passie? Is het geloof echt je passie? Is Jezus echt voor jou? Betekent Jezus echt voor jou alles? En weet je, er zijn ook zoveel mensen, zijn dat op de brandstapel beland, die om Jezus wil, dat ze Jezus naam niet wilden verlopen, verbrand zijn. Er zijn zoveel mensen die hun leven hebben gelaten. Zeggen van, ja, maar als ik nou leef of ik sterf, maar ik ga voor Jezus, ik doe het, ik ga. En die hun leven hebben gelaten. Dat is een passie, dat is een levensstijl, dat is een way of life. Is Jezus alles voor mij in mijn leven? Voor u en voor mij. En weet je, als Jezus dan terugkomt op die wolken, hij komt terug. En voor heel veel mensen is dat een vergissing, maar hij komt terug. Dan is het geen dwang dat wij moeten buigen. Nee, wij buigen uit onszelf. De liefde van Jezus zit in ons. Als we hem dan hem zien, dan buigen we automatisch onze knieën. En dan willen we hem loven en prijzen. Als we hem zien, begrijp je, hij komt terug. Dan is het niet iemand die zegt van ja, maar als je hem ziet, buig. Aanbid hem. Nee, dat doe je uit liefde. Want je ziet Jezus terugkomen. Je ziet de koning. Je ziet hem. Begrijp je? Het is een vrije keus. En dan zegt Paulus in Filippenzen 2 vers 10. Omdat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen. Van hen die in de hemel en die op aarde en onder de aarde zijn. En dat elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. En dan zegt hij ook in Johannes 5, vers 4, vers 5, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. En dat is het. We zullen ons geloof moeten vasthouden. ons geloof wat in ons geplant is. Ja, maar Heer, wij doen het in geloof. Ik sta hier in geloof. Begrijp je? Ons geloof moeten we nooit loslaten. Maar wie is het die de wereld overwint? Dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij heeft de wereld overwonnen. En weet u, God vraagt van ons een erkenning. God vraagt van ons een erkenning van zijn macht en van zijn koningschap. Wij zijn koningskinderen en dat we dat beseffen. Dat we dat diepst in ons beseffen. Wij zijn koningskinderen. En we erkennen hem. Alleen hem. Alleen hem, de levende God. Die erken ik in mijn leven. Jezus, de God van Israël, die erken ik in mijn leven. Want die heeft mijn leven gered. Amen. Hij heeft mijn leven gered. Hij heeft mij uit de duisternis geplaatst in het koninkrijk van het licht. Amen. En weet u wat het is? Het is het kruis. Jezus is voor ons door de dood ingegaan. Hij is voor ons gestorven aan het kruis. Van onze zonden en ziekten. Maar hij is de dood ingegaan. Maar na 3 dagen stond hij op. En hij stond op met de kracht, de opstandingskracht. Weet je? Hij stond op en hij leeft. Hij leeft. En omdat hij leeft, leven wij. Maar ons geloof, al wordt het moeilijk, al wordt het de verleidingen, de verdrukkingen, wat komt dat op ons af? Maar dat we toch stand zullen houden. Stand zullen houden. Ja, maar ik laat mijn hand niet los van Jezus. Ik hou hem vast, wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt, dan moet ik het ook met mijn leven bekopen. Ik hou mijn hand vast aan Jezus. En dat is voor hem door het vuur gaan. En dat is van, ja, die grens weet je wel. Ja, maar het wordt mij te heet onder de voeten. En soms wordt het heet onder de voeten. En wat moet je doen? Maar verloochen Jezus niet, in welke omstandigheid je ook zit. Verloochen hem niet. Hou vast. Hou vast. Hou vast. Zeg tegen elkaar, we houden vast. We houden vast. Wat er ook gebeurt. En niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Amen. En soms is het een hele klus om te blijven geloven wat er allemaal mogelijk is met onze God. Het is soms een hele uitdaging. Ja, maar Heer, is het mogelijk? Is het mogelijk? Waar ik nu voor sta, is het mogelijk? En het is soms een hele klus en het is soms een hele strijd. Dat je blijft geloven in die droom. Dat je blijft geloven in onze God. Dat er overwinning komt in mijn situatie, in uw situatie. We moeten blijven geloven. Geef niet op. We moeten niet opgeven. Amen. We moeten niet opgeven. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En één ding stond vast, die 3 vrienden van Daniel, ze leefden in geloof. Maar dat wij ook deze kinderen mogen zijn, dat we leven in geloof. Leven in geloof. En weet je, als wij leven in geloof, dan zal Jezus er altijd bij zijn. Dan zal hij er altijd bij zijn. In wat voor omstandigheid ook staan. Maar soms moeten we nee kunnen zeggen. Soms moeten we voorstaan waar we voor staan. Amen. We moeten het gewoon niet opgeven. We geven het niet op. Maar als we het geloof opgeven, wat is dan onze hoop nog? Wat is dan ons vertrouwen nog? En Jezus zegt ook vanmorgen, maar vertrouw dan maar op mij. Vertrouw dan maar op mij. Blijf je vertrouwen dan vasthouden. Ja, maar ik zit in, je moet dus weten, nee, blijf dan je vertrouwen aan vasthouden. En natuurlijk maken we allemaal dingen mee die je liever niet mee wilt, die je niet mee wilt maken. Maar we maken ze mee. Maar blijf dan vasthouden. Blijf dan maar vertrouwen op mij. Ja, maar Heer, ik zit er al zoveel jaar in. Zoveel jaar. En Heer, ik geef het op, ik wil het opgeven. Blijf dan maar vertrouwen. Vertrouw dan op Hem. Want er komt een dag dat er uitredding is. Er komt een dag. Dat wat je ook meemaakt, dat er overwinning komt. Amen. Net als die 3 vrienden. Blijf staan. Blijf staan. Al vallen de 1000 om je heen, zegt de psalm. Maar dat u zal het niet genaken. Ik blijf staan. Ik blijf staan. En niet omdat ik zo geweldig ben. Maar ik blijf staan in de kracht van God. Amen. Blijven staan. En dan zullen we de mooiste dingen meemaken. Soms is het moeilijk, maar we zullen de mooiste dingen meemaken. Geef je geloof niet op. Blijf vertrouwen. En het is de liefde van Jezus waarmee we over de grenzen gaan. Waar we onze persoonlijke grenzen mee verleggen. Amen. Het is de liefde van Jezus. Amen. Amen.